Gemeente des Heren, we worden er keer op keer bij bepaald dat we in Daniël horen de boodschap van de strijd die er wordt gevoerd tussen het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk der wereld. Tussen het rijk van God en van de Satan, van Christus en van de Antichrist. En we hebben zo voor en na al gezien en volgende week moet dat tot een afsluiting komen omdat we de kerstdagen gaan naderen. We hebben gezien dat dat een brandend actuele zaak is. Een boodschap die niet alleen wat te zeggen heeft voor een grijs verleden of voor een verre toekomst. Maar die spreekt voor het heden, voor nu. Boodschap van een benauwende werkelijkheid. En meer dan eens hebben we gezegd, denk maar even aan de boodschap van het achtste hoofdstuk. Dat de blinden zelfs kunnen tasten dat de dingen die geschreven zijn zo zijn. We hebben tegelijkertijd ook gezegd, die strijd die in deze wereld wordt gevoerd en die sinds de Pinksterdagen wordt gevoerd in bloed en vuur en rookdamp, die zal zich tegen het einde van de tijden alleen nog maar gaan toespitsen. Tal van aspecten van die strijd hebben we samen gezien. En tal van situaties zijn ons getekend van die kerk die staat in de frontlinie waar de grote strijd der geesten wordt gestreden. Maar als vanavond hoofdstuk 10 voor ons ligt, dan zien we toch een heel apart aspect. Een zaak die we nog niet eerder onder ogen hebben gekregen. We worden namelijk vanavond bepaald bij iets waarvan we niet kunnen zeggen dat de blinden het kunnen zien. En iets waarvan we niet kunnen zeggen dat de doven het kunnen horen. Wij krijgen vanavond een blik achter de coulissen van het wereldgebeuren. En we ontdekken vanavond dat achter dat zichtbare gebeuren ook een strijd woedt. Een strijd der geesten. Ja, dat die strijd zelfs beslissend is. Er blijkt, zo zegt hoofdstuk 10, in deze wereld een strijd aan de gang te zijn tussen goede en kwade geest, tussen geesten van boven, geesten uit de hemel en geesten uit de afgrond, geesten uit de hel. Het blijkt vanavond dat Satan wat meer heeft in te zetten dan mensen die hun zielen en zaligheid aan hem hebben verkocht, of die zich al te gemakkelijk laten gebruiken als een instrument in zijn handen om Gods werk krachteloos te maken en afbreuk te doen. En het blijkt aan de andere kant dat de Heere over sterkere krachten beschikt dan over de handen van zijn knechten die dan wel gewillig zijn en die het soms van harte kunnen zeggen, ik ben o Heer, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zoon. Maar die tegelijkertijd moeten zeggen, Heere, wij zijn zo zwak dat we moeten worden staande gehouden, zullen we in die strijd niet permanent onderliggen. Iemand heeft gezegd, Daniël 10, doet ons een blik werpen in de binnenkamer van God en in de wapenkamer van de Satan. Daniël 10 zegt, mensen, er is heel wat meer aan de hand dan dat je met je beide ogen ooit kan zien. Dat is een indringende boodschap voor vandaag. Ten slotte is het zo dat wij vandaag advent houden en dat de vraag is, wat valt er eigenlijk nog te verwachten in een wereld waarover de avond hoe langer hoe meer gaat vallen. We zijn bezig met een nabetrachting naar de viering van het heilig avondmaal. En de boodschap klinkt gemeend. U gaat het strijdperk weer in. En wee u wanneer u van die strijd niet weet. En wanneer u niet gelooft dat dat volk van God in het strijdperk zit, want dat is geen best teken voor je geestelijke leven. Het strijdperk wacht na het avondmaal. De oase is altijd grenzend aan de woestijn. We moeten verder onder de palmbomen vandaan die je vandaag misschien hebt ervaren als een schaduw boven je hoofd. En bij de bronnen vandaan, die je vandaag misschien hebt ervaren als een lafenis voor onderweg. Wij moeten verder, gemeente, de woestijn in voortrekken als een adventsvolk dat weet. Ginds ligt Jeruzalem, volhouden als een frontkerk die weet. Er moet veel strijds gestreden zijn en veel gebeds gebeden zijn. Zal het eenmaal eeuwig vrede zijn. In die situatie wordt Gods volk vandaag gewaarschuwd en getroost in dit uur van nabetrachting en dankzegging op de viering van het heilig avondmaal, als we samen horen in ons teksthoofdstuk. Gods volk heeft een strijd op aarde. Drie gedachten maar weer. De inzet van die strijd. De machten in die strijd. Het wapen tot die strijd. Gods volk heeft een strijd op aarde. Inzet van. Machten in. Wapen tot die strijd. Eigenlijk is het een beetje een wonderlijk hoofdstuk, gemeente, dat vanavond onze aandacht vraagt vanuit het boek Daniël. Een hoofdstuk waarvan je moet zeggen, is het wel goed om dat op zichzelf te beschouwen? Want als je het goed leest, dan merk je dat Daniël 10 eigenlijk alleen maar een inleidend woord is voor wat er komt in Daniël 11. Dit hoofdstuk staat dus niet op zichzelf, maar is als het ware de inleiding tot de prediking die, zo de Heere wil, volgende week zondagmorgen onze aandacht zal vragen. Ondertussen is het dan toch waar, gemeente, dat ook in deze inleiding stof tot overdenking genoeg is. En dat in deze inleiding wonderlijke dingen aan de orde worden gesteld die je verder in de Heilige Schrift amper of niet tegenkomt. Alleen ook nu weer, mag ik zeggen, er loopt een lijn van het boek Daniël naar het Nieuwtestamentische boek Openbaring, waar je iets van dezelfde dingen leest, maar verder ook niet. Het begin van dit hoofdstuk is ook al een vreemde zaak, gemeente. We komen daar immers tegen een treurende Daniël. Op zichzelf is dat nou ook weer niet zo vreemd. Mensen die treuren zijn er in alle tijden geweest, ook onder het volk van de Heere. Dat verstaat dat pas in de toekomst, wanneer de Heere verschijnt, het moment zal aanbreken dat alle tranen van de ogen zullen worden afgewist. Het volk van de Heere in deze wereld komt er wel achter. Meer nog en dieper nog dan de wereld vaak, dat er is zoveel te klagen. En er is zoveel geween. De kerk op aarde is geen kerk die in een permanente halleluja-stemming leeft. De kerk op aarde is adventskerk. En ze wint haar hart wanneer ze op haar plaats is telkens weer vertolkt in die adventspsalm. Die zingt: uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem, mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. De kerk op aarde zingt niet permanent het halleluja. Staat niet permanent op de hoogtepunten en op de toppen van de vreugdestemming. De kerk op aarde gaat haar weg. Door de strijd, door de moeite. En Gods levende volk leert er alles van. Alleen het is toch wel een beetje merkwaardig om aan het begin van dit hoofdstuk nou uitgerekend een treurende Daniël tegen te komen. Immers, we lezen de tijdsaanduiding maar weer, die ook in dit opzicht weer wat verhelderen kan. Die tijdsaanduiding zegt: het is het derde jaar van de koning Kores. En wanneer u een beetje thuis bent in de schriften, dan weet u dat in het eerste jaar van Kores de terugkeer van Israël uit de ballingschap naar het beloofde land heeft plaatsgevonden. Je zou zeggen, op zichzelf is het dus al een vreemde zaak dat Daniël nog in Babel is. Maar goed, dat kunnen we nog verklaren door te geloven dat de Heere zijn trouwe knecht daar een plaats gewezen heeft en hem daar op zijn post wil houden. Daniël wordt niet met emeritaat gestuurd, die mag niet naar het land der rust, die moet blijven daar waar de troon van de Satan is. Maar dan zeg je nog, dat treuren van Daniël, is dat niet wat vreemd? Zouden we niet wat heel anders verwacht hebben? Is er voor Daniel niet alle reden om nou in blijdschap uit te jubelen dat God zijn woord houdt en dat God zijn belofte vervult? Immers dat gebed van hoofdstuk 9, waarover we in de voorbereiding hebben nagedacht, dat de Heere zijn belofte zou vervullen en zijn volk weer zou terugbrengen in het beloofde land, dat is verhoord. Daniel heeft het mogen ervaren dat de Heere inderdaad zijn belofte vervult in de weg van het gelovig pleiten op die belofte. Dat de Heere gedaan heeft wat hij heeft toegezegd. Dat in vervulling is gegaan datgene waarvan zoveel psalmen in gejuich en in jubelstemming zingen en roepen. En Daniel treurt. Waarom? Vers 1 van hoofdstuk 10 maakt het duidelijk, gemeente. Daniel is een zaak of een woord geopenbaard. Zaak en woord, dat is in Hebreeuws de vertaling van hetzelfde woord. En dat woord, dat is de waarheid, zo heeft Daniel begrepen. En in dat woord is sprake van een grote nood, lees ik in datzelfde vers. U zegt misschien, er staat bij mij niet iets van grote nood, maar van grote tijd, en dat is ook zo. Maar als u dat zinnetje nakijkt in uw Bijbel, dan ontdekt u, er staat weer wat schuin gedrukt. Dat betekent, de Statenvertalers kwamen er niet helemaal uit. Ze hebben wat ingevoegd en dat hoeft niet. Want je kunt dat woord anders vertalen. Er is sprake, zo begrijpt Daniel, wanneer een gezicht wordt geopenbaard, van grote nood. Er is een noodsituatie. En die situatie raakt blijkens het 14e vers van ons teksthoofdstuk, het volk van Israël. Daniel treurt dus omdat hij bezorgd is over Israël en over de toekomst van Gods volk. Hij zit met de vraag, hoe zal het verder gaan? In Babel wordt het nieuwjaarsfeest gevierd, ook dat kunt u lezen uit de aankondiging. En dat nieuwjaarsfeest in Babel, dat is een luidruchtig feest, het feest van de opstanding van het nieuwe leven. Dan wordt er gegeten en gedronken, dan is men vrolijk, dan viert men een nieuwjaarsfeest waarvan ik alleen maar kan zeggen, zo'n week of vier voor nieuwjaar, ik hoop dat het hier op Urk niet zo gebeurt. Nieuwjaar eten en drinken en vrolijk zijn en te veel van dit en van dat. Maar in Babel gebeurt dat wel en Daniel die doet niet mee. En we begrijpen waarom, er is alle reden. Want de Heilige Schrift laat ons zien waarom die Daniel zoveel reden heeft om te treuren over Gods volk. Och, er was inderdaad grote vreugde geweest toen Israël terugkeerde uit de ballingschap. Psalm 126 zingt ervan, wij lachten, juichten onze tongen voor Ivens Heere naam en zongen toen Ivens zelfs de heidenen aan. De Heere heeft hun wat groots gedaan. God had grote dingen gedaan bij zijn volk en zelfs de heidenen eromheen, die hadden het moeten erkennen. Maar tegelijkertijd lagen er meteen over die terugkeer al de nodige schaduwen. Er was maar een klein gedeelte van het volk dat terugkeerde. De grote massa van het verbondsvolk koos Babels goud boven Jeruzalems God. De gelederen van Israël waren sterk gedund, dat aanmächtige groepje Joden, zoals ze door de vijanden worden genoemd, het was maar zo klein. En het hield alle reden over om te zingen, breng Heere, al uw gevangenen weder. En toen ze een keer terug waren in dat beloofde land, toen viel het allemaal zo verschrikkelijk tegen. Jeruzalem, dat lag woest en dat wisten ze wel, maar als je het dan met je eigen ogen te zien krijgt, dan zeg je, wat moet je ermee beginnen? Alles moet vanaf de grond weer worden opgebouwd. De mensen van mijn eerste gemeente, die konden dat begrijpen. Toen ze na de ramp van 1953, na anderhalf of na 2,5 jaar soms, weer terug mochten naar hun eigen huizen. Toen was het de vreugde van de terugkeer, maar toen ze kwamen, toen stonden ze met de tranen in de ogen. En toen zeiden ze, wat moeten we nou beginnen, dat de modder tegen de zolder aan lag en dat het hele huis verteerd was door het zoute water. Nou, zo gaat het in Israël eigenlijk ook. Ze hadden samen gezongen onderweg, daar zal Gods volk weer wonen naar zijn raad, God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Maar och, wat was het een teleurstelling geworden. Het was allemaal niet zoals het zich hadden voorgesteld toen ze aan Babels stromen zaten te dromen van die toekomst, dat ze weer terug mochten naar het beloofde land. Samaritanen maakten het leven zuur en belemmerden de opbouw, waren er oorzaak van dat de metselaars aan de muren van Jeruzalem moesten werken met in de ene hand het troffel en in de andere hand het zwaard. En je voelt wel aan, dan schiet het ook niet op. In plaats van de vrede die ze hadden verwacht in het land van de vrede, kwam er de strijd. En het gevolg was geweest moedeloosheid. Als je zo enthousiast begint en het valt allemaal zo tegen, ja, dan zakt het allemaal ook weer wat in. En dan zeg je, wat doen we het eigenlijk voor? En waar beginnen we eigenlijk aan? Tempelbouw, die was al spoedig stopgezet. Ze hadden het altaar er staan, dus het meest noodzakelijke, dat was er. Maar verder kwam het ook niet, want ze zaten met de vraag, ach, het helpt toch eigenlijk allemaal niks. Waar zullen we het voor doen? Zeiden ze in Israël. Maar daarmee ben ik er nog niet, gemeente, want voor Daniël komt er persoonlijk nog wat bij. Want als Daniël dan hoort van die grote nood die er is in het beloofde land, waar het volk ook naar zijn gebed terug is gekeerd, dan gaat hij bidden. En als je dan nog een keer wilt weten hoe Daniël bad, omdat u zegt, ik weet het nog niet precies en dat kan ik me al bijna niet voorstellen, dan lees je ook dat in de eerste verse van ons teksthoofdstuk. En dan ontdek je Daniël, die gaat weer bidden op de manier van hoofdstuk 9. Dat is een gebed in diepe verootmoediging. Een gebed van een zondaar die voor God in het stof buigt. Hij legt de nood van Gods volk voor de Heere neer. Maar hij doet dat met belijdenis van zonde. Met erkenning van eigen ongerechtigheid. Hij doet dat met schuldbelijdenis die uitkomt in het feit dat Daniël behalve bidden ook vast. In diepe rouw over de zonde en over de zonde gevolgen, zegt Daniël, Heere, u hebt gelijk hoor. En u hebt recht om uw volk aan uw lot over te laten. En wij moeten stil zijn wanneer u dat zou doen en met dat volk niet meer te maken zou willen hebben. Maar Heere, denk toch aan uw naam. Want wat zouden de heidenen dan zeggen van uw heilige naam? En denk toch aan uw volk. En denk toch aan uw verbond. En als u Israël zo laat wegzakken in het moeras van wanhoop en van hopeloosheid, wat moet er dan terechtkomen van uw plan met deze wereld, van de vervulling van uw beloften, van het heil dat tot de wereld zal komen via de dienst van Israël? Zo bidt Daniël en zo worstelt Daniël, een oude man die zijn krachten voelt wijken en die al worstelende en vastende voor Gods aangezicht sterk verzwakt. Ja, en dan komt er geen antwoord. Dan komt er geen antwoord. Daniël die bidt. Maar als antwoord hoort hij niks. Totaal niks. Geen tekentje van leven uit de hemel. Ik heb vorige week in de dienst van voorbereiding gezegd, gemeente, wanneer je de Heere aanloopt op zijn belofte, wanneer je de Heere aangrijpt en in het besef van eigen onwaardigheid en beroept doet op zijn barmhartigheid, dan is God een God die antwoordt en dan gaat de weg naar het avondmaal voor je open. Het heeft er alles geen van dat ik het vanavond terug moet nemen wat ik vorige week heb gezegd. Want als het een week van voorbereiding was geweest, dan was voor Daniël het avondmaal al 2 weken achter de rug geweest en dan had hij nog geen antwoord gehad. Had hij nog niet geweten wat hij doen moest en waar het naartoe moest. 3 volle weken leeft deze bidder bij de gratie Gods met zijn gode aangename gebed onder een gesloten hemel. Nee, nou zeg ik het niet goed, dat zal u straks wel merken. Leeft hij onder een zwijgende hemel. Alles is in orde. Daniël is een man die bidden geleerd heeft. Dan kan je nog een keer zeggen, ja, als wij het doen, dan zou het geen wonder zijn. Want dat gebedsleven van ons, wat functioneert dat vaak toch maar bitter slecht. En het gebed, dat is in orde. Dat voldoet aan de vereisten van de catechismus. De hemel zwijgt. Net alsof God er zich niet om bekommert. en in elk geval niet antwoord. Daniël ervaart in deze 3 weken wat de dichter van Psalm 22 ervaren heeft met die woorden die de Heer Jezus in zijn diepste diepte gepeild heeft aan het kruis van Golgotha. Mijn God, ik roep desdaags en gij antwoordt niet. Gij antwoordt niet. Dat is de situatie. Gods volk is in nood. In grote nood. In het 3e jaar van Kores. En die God. Van wie ik u vanmorgen gezegd heb dat hij eer dat ze roepen zal antwoorden. Die God, van wie de schriften zeggen dat hij antwoordt en dagen der benauwdheid. Hij geeft geen antwoord. Geen taal en geen teken. Zodat je alleen maar kan zeggen waar is God. Vraag van Psalm 42, waar is God op wien gebouwd en aan wie ge uw zaak vertrouwt? Zo kan het soms na het avondmaal ook zijn. En er zitten hier, dacht ik, wel mensen die dat weten. Dan kan het zijn dat je het goed hebt gehad aan het avondmaal en dat de Heer zijn belofte verzegeld heeft en dat je het gezien hebt dat de Heer getrouw is en dat je geproefd hebt dat de Heer goed is, dat de Heer zijn belofte vervult en dat de Heer doet wat hij beloofd heeft. En dan kom je van het avondmaal af met de overtuiging, de Heer zal zijn werk voleinden, hij doet dat voor zijn volk, hij doet dat, mag ik uit genade geloven, ook voor mij. En je hebt de garanties daarvoor gevonden in het werk van de Heere Jezus Christus. In brood en wijn, in zijn lichaam en in zijn bloed. En je hebt het gezien. En je mag het geloven, wat ligt het heil Gods vast in hem. En wat ligt ook de zaligheid van zijn volk vast in de Heere Jezus Christus. En in zijn verzoenende offer. Dan kun je er soms zo vol van worden. Ik hoop dat er vandaag mensen zijn die er vol van geworden zijn. Dan kan je er soms zo over verwonderen dat de Heere goed is voor slechte mensen. Dan kan je hart er soms zo van overlopen dat je van de tafel komt en dat je zegt, ja, nou mag ik me helemaal op de Heere verlaten. En dan zal ik me helemaal op de Heere verlaten met mijn lichaam en met mijn ziel. Met mezelf en met mijn gezin voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan mag je roemen in de genade van God en roemen in de liefde van God en roemen in de trouw van God. Dan verstaat Psalm 126, wij lachten, juichten, onze tongen verhieven ons Heer en lof en zo. En soms is het vlak daarna in het leven van Gods volk. Alsof ze zomaar van de berg afrollen de diepte in. En dat is zomaar ineens. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En dan lijkt God zo verschrikkelijk ver weg. En dan kan het allemaal zo verschrikkelijk donker worden in je leven. En dan kan de droefheid je hart vervullen dat je zegt, o God, het gaat niet goed. Dat kan op allerlei manieren, dat kan net als toen in Babel dat gebeurde met Daniël, dat je daarmee geconfronteerd wordt, dat er zo velen zijn van dat verbondsvolk die de tegenwoordige wereld hebben liefgekregen. Dat je er thuis tegenaan loopt, dan kom je van de tafel af en je hebt het er goed gehad en je komt thuis en dan kom je je kind tegen en dat de weg van de Heere niet op wil en dat de vrezen van de Heere niet deelachtig wil, maar dat de andere kant op gaat, dat zegt ik doe het niet meer. En dan mis je familie op de avondmaal zondag. En dan mis je soms buren die niet meer komen. En dan zit je met de vraag, hoe zou het toch met die en met die zijn? En de afval die neemt maar toe. En wat blijft er toch van over? En je zegt, zal de zoon des mensen als hij komt. nog geloof vinden, niet op aarde, maar zal hij nog geloof vinden in mijn gezin, zal hij nog geloof vinden in de schuilplaats, zal hij nog geloof vinden op Urk. Dat kan toch. Gebeurt toch. Leven beweegt zich niet altijd op de top. Mensen die het denken, die moeten zich toch eens afvragen of dat wel het leven is. Of dan kan ik op een andere manier dat je zoveel sleur ontdekt in degene die dan nog wel meedoen en die zich nog niet afzijdig hebben gehouden, die mee uittrekken uit Babel naar Jeruzalem. Maar waarvan je zegt, net als van die mensen in de dagen van Daniel, die er in Jeruzalem aan de wederopbouw begonnen waren, en het glanst niet meer en het fonkelt niet meer en het leeft niet meer, de gewenning die is er. En dan krijg je kerkmensen van wie je je afvraagt, ze lopen wel mee naar Jeruzalem, maar betekent God nou werkelijk wat voor ze? En is er voor God nou werkelijk plaats in hun leven? En dan moet je zo vaak denken aan dat woord dat de Heere Jezus, de hemelse kerkvisitator, gesproken heeft. Gij hebt de naam dat geleefd. Dan zijn ze tenslotte meegegaan. Ze zijn meegegaan misschien zelfs wel naar het avondmaal. Maar je bent dood. Je bent dood. Zouden wij helemaal niks van die gemeente van Sardes hebben? Kan het zijn dat je aan het avondmaal iets ervaren hebt van de vrede van God die je hart en je zinnen vervult, die je verstand te boven gaat? Dan zeg je, nou kan ik weer verder. Dan kan ik weer verder, want er is vrede in mijn hart, vrede door het bloed des kruises. En dan zingt het door je heen op maandagmorgen. Dan zijn er ineens die vijanden weer die het werk van God altijd maar weer verdacht maken en die dat werk van God zijn glans ontnemen. Die dat werk van God verduisteren en afbreken. Dan merk je, dan moet ik ook naar het avondmaal, dan moet ik ook naar die goede zondag de strijd weer in. En je kan er zo moe van worden soms, en je kan er zo moedeloos van worden. Omdat je zegt, Heere God, in deze gebroken bedeling, hoe moet het nou toch eigenlijk ooit verder komen? Hoe moet het nou toch eigenlijk ooit eens op een hoger plan komen? O God, houd het dan maar niet op! Dan heb je aan de avondmaal gezegd, Heer, ik kan weer verder. Maar je kan er zo moe van worden dat je altijd maar weer moet waken. Dat je altijd maar weer moet strijden. Dat je altijd maar weer aan het front moet staan. Het front, waar de klappen vallen. Het kan op de avondmaal zondag ons vergaan zoals het Daniel verging. Die toen God zijn gebed verhoorde, dat gebed van hoofdstuk 9, het mocht zingen, nu stap ik rustig aan. Ik betreed een effen baan, mijn God verhoort nu mijn gebed. En dan merk je even later, dat je wel op kan houden met zingen, want God verhoort je gebed niet, er komt geen antwoord. Dan zit je drie keer per dag aan dat venster naar Jeruzalem, maar het zicht op Jeruzalem is weg en het venster lijkt wel gesloten. Je vorstelt en je smeekt en je grijpt Gods beloften aan en je grijpt Gods naam aan en je grijpt Gods eer aan. En God die zegt geen ja en God die zegt geen nee. God die zegt gewoon niks. Drie weken lang. En misschien zegt iemand in de kerk wel, nou ik wou dat bij mij 3 weken was, want het is bij mij al 3 maanden en misschien wel 3 jaar. En dan ben je toch met God en wel behagelijke dingen bezig, dan ben je toch met Gods werk bezig en met Gods plannen, met Gods verbond en met Gods belofte. Is dat nou niet de strijd van Gods volk op aarde? Dat het vanuit de werkelijkheid van een heerlijke avondmaalzondag zomaar ineens weer neer kan ploffen in de werkelijkheid van deze wereld. Die doet zeggen, Heere God, waar moet het nou toch naartoe? Hoe moet dat toch aflopen? Want het gaat niet goed zo. Het gaat niet goed zo met de gemeente. Het gaat niet goed zo met mijn gezin. Het gaat niet goed zo met die jongen van me. Het gaat niet goed zo met mij. Dat is het eerste. Wat ik lees in Daniël. In Daniël 10. Gods volk heeft een strijd op aarde, gemeente. Welkom in de strijd, wordt er gezegd tegen belijdenis catechisant. Soms ga je het pas veel later goed begrijpen. Maar er is nog meer, want nu gaan we terug naar het 10e hoofdstuk. En dan ontdekken we als Daniël na 3 weken dan aan de oever van de Tigris vertoeft. Dan ziet hij een gezicht, de hemel die gaat weer open. Zijn man, linnen bekleed, een gouden gordel om zijn lendenen. Allerlei geweldige en prachtige uitrusting, zodat je zegt een glanzende verschijning. Met een daverende stem die buldert boven het bruisen van de rivier uit. Is wel gezegd, die man, dat is Christus. Maar als ik het verband lees, dan zeg ik, gemeente, dat kan niet. En u zult straks wel denken, waarom niet? Dit kan Christus niet zijn geweest, dit is een engel. Een boodschapper van God, een van die gedienstige geesten, die worden uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. En die engel die komt dan na 3 weken, na 21 dagen wordt er gezegd om uit te meten wat een lange tijd die man daar heeft moeten wachten op gebedsverhoring met een wonderlijk verhaal. Die vertelt nota bene aan Daniël, Daniël, ik was al 3 weken naar je onderweg. Toen is op dat moment het licht voor Daniël opgegaan, al 3 weken onderweg. Vanaf het eerste moment dat Daniël gebeden heeft, is die engel de hemel uitgestuurd met een openbaring aan het adres van Daniël om hem te laten zien wat de toekomst zou zijn van zijn volk. Maar wat wil het geval? Die engel zegt, Daniël, ik kan het niet helpen, maar ik ben tegengehouden door de vorst van Perzië. En als we ons dan afvragen, want er zitten nogal wat vragen in dit hoofdstuk, wie dat dan weer is, dan moeten we vaststellen dat dat niet Kores is. De koning der Perzen, die wordt trouwens in dit hoofdstuk ook met een ander woord genoemd, ook in de vertaling kun je dat duidelijk lezen. Bovendien, een mens is nooit in staat om een engel tegen te houden, dat lukte met geen mogelijkheid. En daar komt dan ook bij dat de engel Michael, van wie we in elk geval weten dat hij een engel is, ook een vorst wordt genoemd. Dat wil zeggen, die vorst van Perzië, dat is ook een engel. Maar dan een tegenstander van die hemelse boodschap. Dat wil zeggen, dat is een engel van de andere kant. Dat is een engel die niet uit de hemel komt, maar uit de hel. Van de kant van Satan. Een kwade engel, een boze geest. Kwade engel wordt genoemd hier in dit hoofdstuk een vorst van Perzië. En je komt straks ook de vorst van Griekenland tegen. Kijk, dat zit zo dat die duivel, die helse strateeg, die het zo goed allemaal kan overzien. Een van zijn trawanten die met hem gevallen zijn in de morgenstond der schepping. Aangesteld als geaccrediteerd ambassadeur van het Rijk der Duisternis bij de troon van het Rijk van Perzië. En deze ambassadeur heeft blijkbaar maar 1 opdracht. Kwade invloed uitoefenen ten nadele van het volk van God. Want dat volk dat moet ten onder. Er moet een streep door Gods plan. Nou, dat is iets om van te schrikken, gemeente. Dat is een boodschap die onthullend en verbijsterend is. Het blijkt namelijk op dit ogenblik dat Gods volk maar niet alleen te strijden heeft met vlees en bloed en met zijn eigen vlees en met de wereld, maar dat het volk van God ook te strijden heeft tegen de duivel en zijn ganse rijk. Paulus heeft het geschreven aan de gemeente van Efeze. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten in de hemelse gewesten, tegen de wereldbeheersers deze eeuw. En de openbaring laat het nog wat duidelijker zien. Satan en zijn leger zijn er altijd op uit. Om de vrouw en haar kind te verslinden en uit te schakelen. En die duivel. En ik heb begrepen pas dat niet iedereen dat nog weet. Die duivel die beschikt over een heel leger. Nou, daar heeft Daniel mee te maken, daar heeft Israël mee te maken, daar hebben wij mee te maken, gemeente. Boze geesten in de lucht. Machtige geesten. Die engel die onderweg is naar Daniel, die wordt maar liefst 3 weken tegengehouden door die engel van de Satan. Die is dus machtiger dan hij. En is er tenslotte alleen maar doorgekomen, zo vertelt hij het zelf, omdat vorst Michael, de sterkste, de generaal van de hemelse strijdkrachten, hem in eigen persoon te hulp is gekomen. Het is dus wel terecht, gemeente, als we op dit ogenblik de vraag stellen. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Die zijn we elk ogenblik in nood. Wat wordt er van ons in die staat? O Vader, zo gij ons verlaat? Dat is een huiveringwekkende boodschap, gemeente. Er zijn vijanden die je niet ziet. En je kan er geen goed uithalen, maar je slaat in de lucht. Het zit in de lucht, zegt Paulus. Het zit om ons heen, gemeente. Je ziet het niet en je voelt ons niet. Maar het zit om ons heen, ook rond het avondmaal. Zijn die boze geesten maar bezig om Gods werk te verkleinen. Om Gods werk te dwarsbomen. Om Gods eer te roven. Om Gods volk te verleiden. Weet u dat eigenlijk wel? Weet jij dat wel? Dat we te strijden hebben, niet tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke boosheden in de lucht. Weten we dat, avondmaalgangers? Weten we dat niet, avondmaalgangers? Luther, die het aan een lijf ondervonden heeft, die zegt op een gegeven ogenblik, een christen die moet weten dat hij te midden van de duivelen woont. En de christen die denkt dat het allemaal al overwonnen is en dat het zomaar een kwestie is van jongens, je gaat een hemel in en je erft koninkrijk. En dat is een christen die met een blinddoek voorloopt en die niet weet waar het om gaat en wat er aan de hand is. Je moet weten, zegt Luther, dat je te midden van de duivelen woont en dat die duivel je nader komt dan je eigen hemd of rok. Weten we daarvan, gemeente? Die geestelijke strijd die gevoerd wordt. Zijn we erop berekend? Die engel die kon het niet alleen af. Zitten er dan werkelijk mensen vanavond in de kerk die menen dat ze het beter kunnen dan die engel die met de boodschap naar Daniel kwam? Zitten er mensen in de kerk die zeggen, oh, maar ik red het wel? Moeten we niet zeggen, gemeente, als die engel het niet alleen afkomt, waar moeten wij dan blijven, wij met z'n allen? Wat heb je om er tegen te vechten? Dan gaat er misschien vanavond ook een lichtje op. Dus je zegt, hé, er is blijkbaar zo'n boze engel gestationeerd aan het koninkrijk van Perzië. En in het vervolg lees je, er is er ook eentje aan het hof van de koning van Griekenland. Dat je zegt, hé, is er dat aan de hand? Een vorst van de Verenigde Naties, een vorst van Moskou, een vorst van Washington, een vorst van Pretoria. Is er dat aan de hand, een vorst van het Binnenhof? Een vorst van Genève. En wat dacht u? Zou er ook een vorst van Urk zijn? Vorst van Urk. misschien zo'n geest die rondwaart. En die zegt, weet je wat je nou moet doen? Je moet flink over elkaar praten, dan hoef je niet voor elkaar te bidden. Een geest die rondwaart, die zegt, jullie zijn goed rechtzinnig en verder dan hoef je niet meer te bekeren, in dagelijkse leven ook niet. Vorst van de jeneverfles. Die zegt, jongens, drink maar wat, want je moet nog een eindje verder. En een vorst van Hilversum. Die zegt, zorg er vooral voor dat er vergif via dat beeld komt. De mensen kijken toch wel en ze slikken het wel. Je kan de lijnen wel een eindje doortrekken, gemeente. Misschien moet je ze wel benauwend ver doortrekken naar je eigen gezin, naar je eigen huis, naar je eigen persoon. Waar ze ook gestationeerd zijn. En wat ze ook bedoelen, maar het gaat tenslotte alleen om dit. Ze willen Gods werk tegenstaan en ze willen je bij God vandaan houden, jonge mensen. Ze willen Gods kerk eronder krijgen, met geweld of met list, dat scheelt niet hoe. Maar als die maar ondergaat. Hebben we het door? Het zit in de lucht. Op de kerkenraadsvergaderingen aan de huistafel op zondagmorgen. Vooral op de avondmaal zondag. Ze wachten op je bij de stoelen hier in de schuilplaats. Zou het zo kunnen zijn dat onze jonge mensen door die vorsten worden tegengehouden om met de avondmaal zondagmorgen naar de kerk te komen, want ik miste er vanmorgen toch wel griezelig veel. Zou het dat kunnen zijn, waardoor deze of gene hier in de kerk vandaag is afgehouden van het avondmaal? Zou het dat kunnen zijn waardoor de gedachten in de afgelopen week voortdurend in een andere richting werden getrokken dan deze? Zou het dat kunnen zijn? Waardoor iemand toch maar weer een sleur is aangekomen zonder dat hij zich eens een keer is gaan afvragen, wat doe ik nou eigenlijk daar aan de tafel van de Heren, om vervolgens ook maar weer een sleur voor te leven? Het zal wel goed komen. Er zijn machten en krachten om ons heen, gemeente, dat is niet te peilen. Daar zitten we midden in grote nood, zegt Daniël 10, en dat is geen bangmakerij, gemeente, maar dat is alleen maar een zegen van die God in de hemel, dat hij ons waarschuwt en dat hij zegt, kijk ervoor uit. Daar moet je rekening mee houden. En die vorsten die werken het liefst onopvallend, dat wil zeggen dat ze het liefste via je eigen gedachten naar boven komen, zodat je meent dat het de gedachten misschien nog wel van God zijn, maar ze komen uit de afgrond. Er is een totale oorlog aan de gang, jonge mens. Totale oorlog, ononderbroken. En die is tegen Gods werk gericht. En als je er geen last van hebt, dan zeg ik nog een keer, dat is geen best teken, want die vorsten van de duisternis, die hebben maar één ding op het oog, en dat is Gods werk vernietigen. En als ze dat in je leven niet tegenkomen, nou ja, dan kunnen ze ook wel voorbij lopen. Gaat ze om Gods werk. En alles is erop gericht dat stuk te maken. Wat een openbaring, gemeente. Achter de strijd tussen het wereldrijk en het godsrijk waarvan Daniël zo duidelijk spreekt, moet de strijd der geest. Ja, zegt u, maar nou zou ik niet meer verder durven. Wat moeten we nou doen? Ja, wat moeten we doen? Och wat moeten we anders doen dan wat Elisa deed, de profeet. Toen zijn knecht in dood aan die vraag stelde, omdat hij zoveel vijanden zag dat hij dacht, ik kom er niet meer doorheen. Maar die toen ging bidden, Heere, open zijn ogen op dat hij mag zien dat hij bij ons zijn meer zijn dan die bij hem zijn. Wat hij moet doen. Daniel deed. Zoals in onze tekst grijpen naar het machtigste wapen. Waarin zelfs de kleinste in het koninkrijk der hemelen sterk staat, het gebed. Doen wat de vrouw doet in Openbaring 12. Niet denken, ik red het wel tegen de vorst der duisternis, maar vluchten wat je vluchten kunt. Op de vleugels van het geloof en van het gebed. Doen wat de Heere Jezus deed in Gethsemane, toen hij in het gezicht van het lijden bad en smeekte. En als een worm en geen man door het stof kroop, Vader, indien het mogelijk is. Dan sta je sterk. En dan kom je erdoor op. Want dan kan een Daniel op grond van dat bidden en in de weg van dat bidden gaan zingen, omdat zijn ogen door de Heere geopend zijn. Des Heeren engelschaarden, onverwinbare hemelwacht, rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Dan ziet Elisa's knecht die bang is voor de vijanden die de stad hebben omringd en die loeren op hun ondergang. Vurige paarden en vurige wagens van een hemelse strijdkracht die komt om het volk van de Heere te verlossen. Dan ziet de Heere Jezus in Gethsemane een engel uit de hemel die hem versterkt voor het lijden. Want op het gebed van Gods volk komt de hemel in beweging, gemeente. En vliegen de boodschappers heen en weer en klimmen de engelen op en neer. En zo gaat het ook hier. Daniel die ziet het na 3 weken en die hoort het na 3 weken. Die engel die met hem spreekt en die te hulp is gekomen. De vorst Michael die aan is gesneld. Samen hebben ze de vorst van Perzië overwonnen. Machtige boodschap aan het slot van dit hoofdstuk. Het gebed dat het wapen van de kerk is. En hoe de Heere laat ons hier in de binnenkamer zien. Daniels gebed wordt pas na 3 weken verhoord. Maar het wordt onmiddellijk gehoord. En houdt u dat nou alsjeblieft vast, gemeente. Al ontvang je niet onmiddellijk gebedsverhoring, dan betekent dat ook niet dat God je gebed niet heeft gehoord. Al die tijd dat Daniel bidden is de Heere al bezig met de verhoring. Daniel die ziet het wel niet, maar God is al lang bezig om zijn volk te bezoeken. Onthoud toch alsjeblieft, kind des Heeren in ons midden, wat in deze boodschap staat, het kan je zo vertroosten. Je moet niet te vlug zeggen, kind des Heren. De Heere hoort niet en de Heere luistert niet. Aanhouden, zegt deze tekst in het gebed, en niet vertragen. Soms duurt het 3 weken voordat je er wat van ziet. En soms duurt het 3 jaren. En soms is het zo dat je moet zeggen, we zullen het wel verstaan. Na deze. Maar dat betekent niet dat God niet hoort. Dat betekent niet dat Gods oren niet dag en nacht open zijn om te luisteren naar je hulpgeroep. Er is ook onzichtbare gebedsverhoring. Zo hij vertoeft, zegt dit gedeelte. Zo hij vertoeft. Verbijt hem. Want komen zal hij gewis. Geestelijke strijd is een zware strijd. Maar het is geen hopeloze strijd, gemeente. Want waar het wapen van het gebed wordt gehanteerd, daar staat Gods volk sterk, opdat wij in die geestelijke strijd niet onderliggen, maar eindelijk ten volle de overwinning zullen behalen. Door het gebed. Want aan de kant van de biddend gevouwen handen, daar strijden de engelen, gemeente. En ze zijn in de meerderheid. Laat Satan al een legioen hebben meegesleept. Maar er zijn legioenen van engelen die ten dienste zijn van hen die de zaligheid zullen beërven. Maar aan de kant van de bidders, daar strijdt Michael, de vorst met de krachtige naam. Wie is als God? die opkomt voor de eer van God en voor de naam van God. En die alles aan de kant veegt wat met die naam van God in strijd is en wat die naam van God probeert te lasteren en te krenken. En de uitkomst is niet onzeker, want ze hebben het al een eind gevonden, gemeente. Want ze hebben de Satan en zijn trabanten al uit de hemel geworpen. Openbaring 12 zegt het, op de hemelvaartsdag. En ze zullen straks komen om ze te verpen in de poel van het vuur, zodat de aarde van hen gereinigd wordt. En die aarde zal blijven alleen voor het volk van de Heere. God strijdende kerk krijgt aan het front hulp vanuit de hemel. God strijdende kerk mag het zingen. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Denken we daar nog wel eens aan, gemeente, aan die onverwinbare hemelwacht. Er is veel te zien. Veel dat je benauwt. Veel dat je bang kan maken. Maar er is nog veel meer, gemeente, dan we niet zien. Och, ik zou er nog een heleboel van willen zeggen, maar de tijd die gaat door. Maar één voorbeeld, gemeente, voorbeeld van de bekende oude schrijver Smietegeld. Dominee Smietegeld was dominee in Middelburg en hij preekte het woord van God. En waar het woord van God gepredikt wordt, dan krijg je altijd een dubbele reactie. Er zijn mensen die voor het woord gaan buigen en er zijn mensen die zich tegen dat woord gaan verzetten. Nou, dat merkte Smietegeld ook, hij kreeg grote vijanden. Mensen die zeiden, we zullen die dominee eens een keer moorens leren. Ze lagen op een donkere avond te loeren aan de rand van een vaart, waarvan ze wisten, daar loopt Smietegeld elke avond langs. Daar wandelt hij dan alleen. Ze dachten, we zullen hem pakken en we gooien hem in het water. En dan moet je maar zien dat hij er weer uitkomt. Verdrinkt hij, dan is er nog niks verloren. Die avond dat ze op de loer lagen, gebeurde er niks met de dominee. Maar midden in de nacht werd er gebeld. Er stonden twee man, helemaal overstuur. En ze zeiden, dominee, wij moeten u wat beleiden. Wij hadden het plan om u vanavond in het kanaal te gooien. Voor ons part was u verdronken. Want we hebben een hekel aan u vanwege uw prediking. Maar God heeft er zo geleid dat u net vanavond een paar vrienden op bezoek had. Zodat u er met z'n drieën liep en toen durfden wij het niet aan met z'n tweeën. En daar zijn we zo van onder de indruk dat we zeggen, God zorgt voor u. Blijkbaar is het toch Gods woord dat u brengt. Wij buigen. Toen zei dominee Smietegeld, maar ik was die avond alleen. Ik had geen vrienden bij me. Ze zeiden, we hebben ze gezien. Aan elke kant van u liep er een. Toen zei dominee Smietegeld, er staat toch, hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Zo concreet kan dat worden. Zo werkelijk. Zo actueel. Maar het is alleen voor het volk van de Heer. Gedienstige geesten. Voor hen die de zaligheid zullen beërven. Dat volk van de Heer, dat heeft geen gemakkelijk leven. En dat is geen kalme reis beloofd. Een leven vol van strijd. Van buiten en van binnen. Strijd vanuit de wereld en vanuit de hel. En vaak zien ze niet meer zitten. Maar dat volk van de Heer, gemeente. Dat is toch een rijk volk. Dat is toch een gezegend volk. Dat is toch een volk waarvan ik vanavond zeg. Zou je maar niet met ze gaan wanneer je nog niet tot dat volk behoort? Zou je maar niet de God van dat volk zoeken? Mijn jongen en meisje, mijn onbekeerde broeder en zuster. Het is een rijk volk, want het kan zeggen, we hebben met de koning der koningen een vast verbond gemaakt. En door de Heere versterkt. Geloven ze het. En zien ze het. Te midden van alle bestrijdingen, van alle aanvechting die hun deel kan zijn. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen.